Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB-week. Villa VDB is van maandag tot en met donderdag tussen 2:30 en 4:30 te horen bij Max op NPO Radio 1. Ruud de Wild kwam langs, collega van NPO Radio 2. Het gaat over een tentoonstelling die hij heeft ingericht over de geschiedenis van het Nederlandse lied. In één zin, van Hazes tot Hadewieg, de 13e-eeuwse dichteres, komen allemaal voorbij. Rosalien Kuiper kwam langs, 27 jaar, zeilster. En zij doet mee aan de levensgevaarlijke Ocean Race rondom de wereld. In januari, in het nieuwe jaar, gaat hij van start. En voordat zij begint aan de laatste grote trainingstocht, vertelde ze in de villa haar verhaal. En speciaal voor ons mocht Cornelis van der Bas, conservator van Huis Doorn, Im Westen nicht Neues alvast bekijken. Dat is een nieuwe film over de Eerste Wereldoorlog die deze week op Netflix staat. Maar we beginnen met Rob Schipper, uroloog en medisch seksuoloog. Hij schreef het boek De Beste Seks Heb Je Na Je 50ste. Overigens is de ondertitel in kleine letters, maar daar moet je dan wel wat voor doen. En Rob en ik zijn allebei geboren in 1964.
Ja, ik zit in de doelgroep.
Ja, ik ook. Ja, schet een band.
Ja, zeker.
Wilt u erover praten?
Nee, ik wil er altijd over praten. En, ja, die kleine lettertjes is omdat in de doelgroep iedereen al gewoon een leesbril heeft. Dus dat is geen probleem. Ja. Maar nee, maar dat is flauw. Maar in principe is het zo dat er is natuurlijk veel taboe over seks. Ook bij jongeren, maar met name ook bij ouderen. Moeilijk om erover te praten. En ja, met name jongere mensen denken, ja, seks na je 50ste. Hoezo heb je dan nog seks? En dat is natuurlijk wel zo. Dus het is bedoeld om het taboe te doorbreken en mensen gewoon voor te lichten over dingen die er zijn.
Ja, want kijk, ik heb het boek natuurlijk bekeken. Het is ook eigenlijk gewoon een soort voorlichtingsboek, hè?
Dat is het ook. Het is een voorlichtingsboek voor, ja, ik moet altijd oppassen als ik zeg oudere mensen, want dat ben ik dan zelf ook, maar zeg maar voor 50-plussers.
Maar hebben die dat nog nodig?
Nou, blijkbaar wel. Zal ik een simpele quizvraag stellen?
Ja.
Hoeveel procent van de vrouwen weet niet waar de clitoris zit?
Vrouwen?
Ja, vrouwen, die niet mannelijke wezens.
Ja, ja, nee, maar ik bedoel dat mannen dat moeilijk vinden, dat wist ik al wel. Maar vrouwen, ik zou het echt niet weten. Ja, laten we zeggen 10%?
30%.
Zo.
Mannen over 25%. Dus nou ja, goed, dat is dan ook niet goed, maar dat kan je dan misschien beter snappen.
Maar vrouwen kennen hun eigen lichaam op dit punt dus niet.
Nou, een deel dus. En dat is natuurlijk schokkend. En dat zijn overigens niet allemaal 50-plussers. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën. Baby's niet meegerekend natuurlijk. Maar het is in principe zo dat het natuurlijk een schokkend gegeven is. Dat een derde van de vrouwen niet weet waar, zal maar zeggen, hoe dat in elkaar steekt. En dus, nou, en dat kwam ik in de loop van de jaren op mijn spreekuur. Kwam ik er toch achter dat heel veel mensen gewoon kennis waarvan wij denken dat iedereen dat heeft, dat ze dat niet hebben. En er zit ook nog wel een persoonlijk verhaal achter hoe ik daarachter kwam, zeg maar.
Vertel.
Nou, een jaar of acht geleden is mijn vrouw overleden. Mijn vrouw was verpleegkundige. En thuis vertelt ze natuurlijk, wat heb je nou op je werk meegemaakt? Dus ik vertelde wel eens, wat ik meegemaakt had. Maar ja, als je met iemand met medische achtergrond spreekt, dan spreekt hij natuurlijk een soort van hetzelfde jargon en dezelfde taal.
Ja.
Toen overleed mijn vrouw en op een gegeven moment kreeg ik weer verkering. En nou, mijn vriendin vroeg natuurlijk ook, wat heb je op je werk meegemaakt? En dan zei ik allemaal, vertelde ik dingen. En dan zei ze, ja, maar jij denkt dat ik dat allemaal weet. En dat wij dat allemaal weten. Ik zeg, nou, wie bedoel je dan met wij? Ze zei, ja, gewone mensen. Ja. Ik zei, nou ja, zo gewoon ben je niet. Maar dan kom je er langzamerhand achter, als je met iemand spreekt die geen medische achtergrond heeft, dat je er toch ook een beetje van uitgaat dat mensen dat allemaal weten. En dat is dus niet zo. En dat geldt niet alleen voor die clitoris.
Ja. Want is het waar, de beste seks heb je na je 50ste?
Ja, in die zin dat alles wordt na je 50ste slechter. In de zin van, het is moeilijker om een orgasme te krijgen. Het is moeilijker om een erectie te krijgen. Vrouwen worden minder makkelijk opgenat, vochtig.
Mm-hmm.
Maar en het enige wat beter wordt is de zaadlozing duurt langer. Maar oudere mensen genieten er meer van. Die geven hun seksleven dus een hoger getal, een hoger gemiddelde. En dat komt dus omdat ze doen het misschien wel wat minder. Maar als ze het dan doen, genieten ze er meer van.
Want dat is natuurlijk ook nog een ding. En dat komt volgens mij in het boek ook wel naar voren. Er is natuurlijk een verschil tussen seks en liefde.
Zeker. En allemaal definitie. Want als jij aan iemand vraagt, heb je goede seks? Dan is maar de vraag of je hetzelfde bedoelt. Er is zelfs eigenlijk helemaal geen exacte definitie van seks. Dus we bedoelen misschien ook allemaal nog wat anders. En liefde is natuurlijk de aantrekkingskracht tussen twee mensen. En heeft in principe met seks. Is dat, het is iets anders. Het heeft wel met elkaar te maken. Maar ook daarin, dat is niet altijd hetzelfde bij mensen.
Ja. En u zei net van in die spreekkamer en dan komen ze bij u. Ja, dat praten erover is niet makkelijk. Maar ik denk dat dat ook niet per se leeftijdgebonden is.
Helemaal niet. Nee hoor, jongere mensen hebben niet zo goed moeite om daarover te spreken. Dus dat is zeker niet leeftijdgebonden.
Ja. U ziet dan ook natuurlijk dat als u ze kunt helpen, dan gaat er wellicht een wereld voor ze open uiteindelijk.
Ja, maar de meeste mensen weten het vaak zelf ook wel. Hè? Want er zijn natuurlijk deels lichamelijke oorzaken en deels zeg maar psychisch of meer omstandigheden gebonden oorzaken. En mensen weten vaak zelf ook wel dat ze misschien wat beter op hun lichaam moeten letten of wat moeten afvallen of moeten stoppen met roken. Dus vaak het is niet alleen dat pilletje wat soms helpt, maar ook het verhaal eromheen. En mensen weten soms zelf ook wel dat ze misschien een ander pad in moeten slaan. Dus het is ook vaak een spiegel voorhouden.
Ja. En dit wat hierin staat, dat is ook wel wetenschappelijk onderbouwd?
Ja, we hebben de bronnenlijst nog een beetje ingekort, want er waren er nog meer. Maar de uitgever zei van, nou ja, 20 pagina's is wel zat. Toen heb ik nog even voorgesteld, kleine lettertypen, maar dat kwam er niet zo mooi uit. Maar dit is allemaal gebaseerd op wetenschap.
Ja. Nou, wat het grappige is, kijk, het basisverhaal, zeg maar, nou ja, dat gaat eigenlijk alle problemen worden wel benoemd en besproken. Er staan ook allerlei bijzondere weetjes in.
Ja, en om een beetje aan dat, die tegemoet te komen om het idee te onderbouwen dat niet iedereen alles weet. Ik had ooit een patiënt op mijn spreker en die kwam en die zei, ja, ik doe er heel lang over om klaar te komen. Zo vroeg ik aan die man, en dat zijn er meer geweest, hoe lang doet u er dan over? En dat bleek een half uur te zijn.
Ja.
En dan is weer interessant om te weten dat de gemiddelde tijd bij de Nederlandse man om klaar te komen naar penetratie is ongeveer iets meer dan 6 minuten.
Kijk, als je lol hebt met z'n tweeën, dan is een half uur alleen maar mooi meegenomen, denk ik.
Natuurlijk, het is ook niet zo dat het verboden is, maar het is niet wat het meestal is. Dus als mensen de verwachting hebben dat je er een half uur over doet, dan klopt dat niet met de werkelijkheid.
Nee. Nou, aan de andere kant is het ook zo, u noemde net even de vrouwen, die klagen daar ook wel eens over. Ja, die man is in 6 seconden klaar.
Ja, maar daar zijn dan wel weer oplossingen voor. En zeker als je weet dat 75% van de vrouwen niet klaar komt op penetratie, dan is het vooral aan je eigen fantasie en de creativiteit in bed, hoe je dat dan oplost. Hè?
Ja, ja. Vrouwen met sokken aankomen sneller klaar, las ik in uw boek.
Ja, niet echt erotisch hè, als je eraan denkt, maar het werkt wel.
Tja. En dat vond ik eigenlijk wel het mooiste, weet je, het officieuze wereldrecord verspuiten. Ik moest gelijk aan Cote & Bie denken met die sketch van dat hij van de fiets had geblazen.
Van 2 hoog geloof ik, hè, was dat.
Zoiets.
Ja, dat is even, ja, dat zijn natuurlijk, dat is om te onderstrepen wat het max is. Ook dat is niet echt normaal. Of te maar zeggen, dat is het wereldrecord. Ja, dat zijn van die weetjes. En wij vonden het heel aardig om zeg maar dat erin te zetten. Van hoe lang is nou een gemiddelde penis, maar hoe lang is dan de langste penis? Tenminste wat we weten en dat geldt ook hiervoor.
5,71 meter was het overigens.
Ja,
verspuiten.
Overigens is dat vast niet gepresteerd door een 50-plusser. Want naarmate je ouder wordt, neemt die afstand wel af.
Ja, ik vroeg me sowieso af hoe je dat meet. Maar goed, dat is weer iets voor in het weekend misschien. Nog één ding over de jongeren met name. Want ik zou me zo kunnen voorstellen dat er ook misschien nog eens een vervolg op zo'n boek komt. En dan misschien juist op jongeren gericht.
Ja, dan is de vraag, lezen jongeren boek of moet je dan een podcast maken?
Ja, daar hebt u gelijk in.
Het andere is, jongeren. Kijk, als je met jongeren spreekt over dit boek, dan denk je zo'n boek over seks. Hoezo? Seks is toch iets wat je doet? Daar hoef je geen boek voor te schrijven. Dus jongeren kijken daar toch anders tegenaan. Dus ja, ik denk dat het een heel goed idee is. Maar dan denk ik dat je wel een hele andere toon, in de zin van dat je het op een andere manier moet insteken.
Nou, maar vooral ook omdat wat je over jongeren nu wel hoort ook. En dat zijn vaak niet de vrolijkste verhalen, hoe zij met seks omgaan. Ze zien dat als voorbeeld op het internet, porno misschien, waarin dingen gebeuren waarvan ze denken dat heel normaal is. Dus laten we zeggen, er meer van genieten en daar lol in beleven, dat is nog wel een ander verhaal misschien.
Ja, maar dat ligt niet alleen aan voorlichting. Hè? Dus het feit, je bent zelf in dezelfde leeftijdscategorie. Als je ouder wordt, heb je natuurlijk dingen meegemaakt. Je hebt relaties gehad, je hebt andere dingen meegemaakt in je leven. Het wordt allemaal wat minder, je gaat er wat meer over nadenken. Dus dat is gewoon een normale ontwikkeling in het leven. Ja, en dat hebben jongeren natuurlijk niet. Dus je wil graag dat ze het op datzelfde manier doen. Maar je moet ook je eigen fouten kunnen maken als je jong bent.
Ja.
Dus je moet het dan toch anders insteken.
Dat is waar. Dank voor de uitleg, Rob Schippers. Er is geen oorlogsfilm die meer anti-oorlog is dan deze film. Dat schreef een recensent over In Westen nicht Neues. Een nieuw film dus over die Eerste Wereldoorlog. Deze week is die op Netflix te zien vanaf vrijdag. Een klein stukje uit de trailer.
Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen.
Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand.
Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben.
Het is eigenlijk al de derde verfilming van het boek van Erich Maria Remarque uit 1929. Cornelis van der Bas is hier, conservator van Huis Doorn, waar ook veel aandacht is voor de Eerste Wereldoorlog. Hartelijk welkom.
Dank.
De film komt dus vrijdag op Netflix. U hebt hem al mogen kijken, speciaal voor ons. Hoe is die?
Ja, hij is erg indrukwekkend. Zeker als je die twee eerdere versies hebt gezien. Laat dit wel veel meer de ruwheid en de hardheid van de Eerste Wereldoorlog zien. Hoe het leven in de loopgraven was, is hier toch wel op een wat indrukwekkende manier neergezet als in de twee eerdere edities.
Ja, en kunt u het verhaal in een paar zinnen samenvatten?
Nou, het is eigenlijk gaat om een groep jongens die eigenlijk net van school komen en eigenlijk worden opgeroepen voor het leger of zich vrijwillig ook kunnen melden. En gaan daar vol enthousiasme stappen ze in dat avontuur. Ze denken, we gaan de Fransen even een poepie laten ruiken. En we zijn binnen een paar weken samen in Parijs. En dan worden we in Duitsland binnengehaald als helden. Maar al snel blijkt dat dat heel anders gaat. Ja. En dat de strijd aan het front een nachtmerrie is.
Want die Eerste Wereldoorlog die heeft miljoenen doden geëist. Daar zijn natuurlijk al heel veel films over gemaakt. Maar vaak vanuit het perspectief vanuit de geallieerden.
Klopt.
En dat is natuurlijk bijzonder aan deze film. Dat ook de Duitse kant wordt belicht.
Ja, en dat is ook het sterke van deze versie. De twee eerdere versies waren volledig Engels gesproken. En deze versie is volledig Duits gesproken. Dus dat is ook echt authentiek.
Ja. Dat is altijd raar. Hè? Het maakt ook niet uit wat voor taal het is. Maar als het, we hadden het net over Hongarije. Als het Hongaars is en je hoort ze steeds Engels praten. Ja. Maar dat is met Duitsers natuurlijk ook zo.
Ja, nee, dus dat is al een grote verbetering. En natuurlijk spreken de Fransen Frans. Dus iedereen spreekt zijn eigen taal. En dat is natuurlijk ook sowieso al een pluspunt los van de enorme indrukwekkende beelden als het gaat om de moderne wapens en die te zien zijn en die in die tijd volledig nieuw waren.
En als gezegd, gebaseerd op het boek van Remarque, en dat was destijds behoorlijk revolutionair.
Ja, het was een... dat sloeg in als een bom om in oorlogstermen te spreken. Het was echt een soort van, hij zei zelf dat het niet zo was, maar zo werd het natuurlijk wel opgevat als een soort van aanklacht tegen de oorlog. En het kwam uit in 1929, een hele onrustige periode in Duitsland, waar links- en rechtse groeperingen met elkaar een soort burgeroorlog uitvochten. En daarna greep Adolf Hitler natuurlijk de macht. En die verbood ook de oorlog, die verbood ook het boek. Omdat het natuurlijk een soort van ellende laat zien van die oorlog.
Maar in die zin heeft dus de Eerste Wereldoorlog ook wel degelijk invloed op de Tweede Wereldoorlog.
Zeker. Je kunt dat ook. Je kunt die twee wereldoorlogen niet los van elkaar zien. Dat is eigenlijk eigenlijk één verhaal. Dat is ook iets wat wij in ons museum de komende jaren willen benadrukken. Die verbinding tussen die Eerste en die Tweede Wereldoorlog. En je zou eigenlijk die tussenliggende periode kunnen zien als een soort wapenstilstand van 20 jaar.
Want hoe werd er voor die Eerste Wereldoorlog eigenlijk over oorlog gedacht?
Nou ja, het was er waren oorlogen die waren op een klein gebied, in een klein gebied plaatsvonden. En dat was eventjes soldaten onder elkaar knokken en dan werd één leger verslagen. Maar de Eerste Wereldoorlog was natuurlijk ook een wereldoorlog. Het raakte iedereen. Dus niet alleen de soldaten op het slagveld. Ja, het was eigenlijk iets in het verleden meer iets heroïs. En de Eerste Wereldoorlog heeft dat wel wezenlijk veranderd.
Ja. En ja, in Nederland eigenlijk toch altijd veel meer aandacht voor de Tweede Wereldoorlog dan voor de Eerste. Hoe verklaart u dat?
Nou ja, dat is natuurlijk te verklaren omdat Nederland neutraal was in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Wij deden niet mee. En dat betekent niet dat het hier natuurlijk ongemerkt voorbij ging. Ik noemde al de vele vluchtelingen. Maar het feit dat wij niet meededen is wel een reden waarom er minder aandacht voor die oorlog is. En het is natuurlijk ook een hele oorlog die moeilijk te verklaren is. Want in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog was er echt één foute partij. En over de Eerste Wereldoorlog, daar wordt er nog altijd over gediscussieerd. Wie was nou de aanstichter?
Ja. Ja, bijzonder. Ik zei het al, u bent conservator van Huis Doorn, hè, dus daar wordt veel aandacht te besteden, ook aan de Eerste Wereldoorlog. Zou deze film daar een rol in kunnen spelen?
Zeker, ja. Het is een, wij ontvangen schoolklassen op het museum. Vinden we ook heel erg belangrijk. En deze film heeft ook een echte educatieve functie. Omdat het laat heel goed zien wat de Eerste Wereldoorlog met mensen deed. En het laat ook heel goed zien het grote verschil dat er eigenlijk contrast dat er in Duitsland was tussen het leger en de regering. De regering die op een gegeven moment een einde aan die oorlog wilde maken, het bloedvergieten wilde stoppen en het leger dat wilde doorvechten en eigenlijk niets van die wapenstilstand destijds wilde weten.
Dus heel cru gezegd, in de vergaderzalen waren ze eigenlijk bezig om een eind aan die oorlog te vergaderen, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd ging op het slagveld de strijd gewoon door.
Ja, en uiteindelijk hebben de legerofficieren na de Eerste Wereldoorlog ook gezegd, het is de politiek die ervoor heeft gezorgd dat wij de oorlog hebben verloren. Het zijn onze politici die verantwoordelijk zijn, niet wij als leger. Dus wij hebben niet verloren, maar de politiek.
Ja, dus die wat die recensenten over schreven, er is geen oorlogsfilm die meer anti-oorlog is dan deze, daar kunt u zich wel in vinden.
Zeker, dat kan ik zeker onderschrijven, ja.
Ja. Dank voor het kijken naar deze film en voor dit gesprek natuurlijk. Want vanaf vrijdag dus te zien, dan kunnen we allemaal bekijken op Netflix. Die film heet dus In Westen Nicht Neues. U hoorde Cornelis van der Bas. Hij is van Huis Doorn. Er zijn weinig plekken op de wereld zo desolaat als de oceanen. En juist daar wil deze 27-jarige zeilster, Rosalind Kuiper, zoveel mogelijk tijd doorbrengen. En daarom doet zij samen met haar team mee aan de levensgevaarlijke Ocean Race rond de wereld. Die gaat in januari weer van start. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Eventjes terug dus in Nederland. Want er staat alweer een training, begrijp ik, op het programma, hè?
Ja, klopt inderdaad. We gaan eind november, 20 november, varen we de boot terug van de Cariep naar Alicante. Daar trainen we nog een aantal weken en dan 15 januari start de Ocean Race.
Ja, die kennen we nog van dat beroemde automerk, hè? Die sponsorde dat altijd.
Juist.
De Ocean Race.
Ja.
Maar vertel eens, wat is het?
De Ocean Race, vroeger was het de Whitbread Around the World. Toen werd het de Volvo Ocean Race en nu heet het de Ocean Race. Dit is een race rond de wereld, 7 maanden lang. 7 stops doen we aan. En we varen met een voltallige bemanning de wereld rond.
Dat zijn etappes, hè, die je dan vaart?
Klopt, ja.
Ja, ja. En je zegt een voltallige bemanning. Dus hoe groot is die bemanning van zo'n schip?
We hebben 5 mensen aan boord. Waaronder 4 zeilers en 1 onboard reporter.
Hoe kom je daarin in zo'n team? Want dat zijn mensen die van wanten weten. Ik bedoel, ja, je moet meer hebben gezeild dan in een optimistje af en toe op een zeilplas.
Ja, klopt. Zelf doe ik dit 10 jaar. Ik heb ongeveer 8 jaar geleden mezelf ten doel gesteld. Ik wil die race varen. Daar waar iedereen zei, bedenk wat anders. Het lukt niet. Je traint. Je stoomt jezelf klaar. En ik kreeg vorig jaar een belletje.
Maar je moet echt auditie ook doen, zeg maar.
Ja, in principe wel. Kijk, er is geen uitgestippeld pad. Er is niet een bepaalde opleiding die zegt, als je dit afrondt, dan... Dan is de prijs de Ocean Race. Je moet zorgen dat je zelf goed genoeg bent. Zorgen dat je in de picture bent. En voor mij kwam het gelukkige belletje vorig jaar.
Ja, en is dit een Nederlandse boot ook? Want ik weet uit voorgaande jaren wel dat echt Nederlandse boten meededen.
Nee, het is geen Nederlandse boot. Het is we hebben een internationaal team. De schipper is Duits. En op dit moment zijn er geen Nederlandse boten in de race.
Ja, en ik zei het al, je vaart dan trajecten. Naar welk traject kijk jij het meest uit?
Ik kijk het meest uit naar de lek van Kaapstad naar Brazilië. Het is een lek van 40 dagen, 40 tot 45. En het is in de Zuidelijke Oceaan. Het is een grote uitdaging. Ik heb er nog nooit gevaren, maar dat wordt wel spannend.
Want je hebt wel eens hier en daar een oceaantje bevaren.
Ja, klopt.
Ja, dat lijkt me ook wel logisch toch voor zo'n zeilrace. Maar waarom vind je dat leven op zee zo mooi? Want ik zei het al, voor veel mensen is dat toch een grote vlakte, ja.
Ja, het leven op zee, het is, ik denk, 2 dingen. 1, je bent zo dicht bij de natuur. Het is heel erg puur. En het is heel erg simpel. Dus je bent eigenlijk aan het zeilen, eten, poepen en slapen. Om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is alles waar je aan denkt. En voor de rest zijn er niet zoveel afleidingen. Het is jij en de natuur. Het is heel erg echt. En hoe bar het soms kan zijn, het is heel erg kalmerend.
Want hoe bar kan het zijn?
Ja, dat ligt een beetje aan waar je in de storm zit, zeg maar. Maar het kan er heftig aan toe.
Dus hoge golven, harde wind.
Ja, absoluut. Ja, en dan voel je opeens heel klein.
Maar dan is het ook gevaarlijk, lijkt me.
Daarom zijn we allemaal getraind. Daarom zijn we volledige professionele bemanning. En daarom kan ook niet iedereen dit doen.
Want er is ook wel, meerdere keren wel bij die Ocean Race, zijn de mensen ook gewoon omgekomen, toch?
Ja, klopt. Absoluut. Nederlander Hans Horrevoet ook.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Jij zegt van, je doet dat met een team en dat zijn natuurlijk allemaal professionals. Maar ja, er is allemaal net eentje tussen zitten waarvan je denkt, ja, heb jij hem weer? Zit je 7 maanden mee opgescheept?
Ja, dat is ook denk ik een stukje professionaliteit. Uiteindelijk moet je het met elkaar doen. Het is heel simpel. Mijn leven hangt af van mijn collega en het leven van een collega hangt af van mij. Dus je moet daar goed mee omgaan.
En het is niet van 9 tot 5 dat je aan het werk bent.
Nee, was maar zo.
Dat gaat maar door. Hè. Je moet dat in wisseldiensten doen en zo. Dus ja, ja. Ook niet altijd evenveel slaap, denk ik dan.
Nee, klopt. Het schema wat we nu aanhouden is 3 uur op en 3 uur af. En in de tijd dat je...
Kun je dat in 3 uur dan even een beetje bijslapen?
Ja, als ik nu ga liggen dan in 10 minuten, dan ben ik helemaal een ander meisje.
Ik ben echt jaloers op je, dat je dat kan. Ja, ja. Nou, maar dat moet dus wel. Dat soort dingen moet je wel hebben.
Maar goed, je moet je ook voorstellen, in die 3 uur dat je af bent, dan moet je dus slapen, eten en je behoeftes doen. Maar als er een zeilwissel is of iets, dan kan je niet slapen. Dus we slapen ongeveer 3 uur per 24 uur.
En dan, want je bent dan, jouw favoriete traject, 45 dagen zeg je, dus van Zuid-Afrika naar Brazilië was het, hè?
Ja, klopt.
En dan zie je land. Kun je dat eens beschrijven? Is dat dan fijn juist of helemaal niet?
Ja, als je dat land ziet, dat is een heel apart gevoel. Het eerste wat je merkt is dat je het land ruikt. Kaapstad ruikt anders dan Alicante. Dus je begint het land te ruiken.
Dus hoe dichter je bij Brazilië komt in dit geval, dan ruik je Brazilië.
Ja, en als de wind dus de juiste kant op staat, op zee ruik je niks. Je ruikt jezelf en je collega's, maar uiteindelijk, na 30 dagen ruikt dat ook allemaal hetzelfde. Dus dan ruik je van een hele bloemige geur en dan ben je er echt een beetje van gedesoriënteerd. Dan kom je nog wat dichterbij en dan zie je lampjes bijvoorbeeld.
Hoe ruikt Nederland eigenlijk?
Een beetje Scheveningen. Ja. Beetje vissig.
Beetje vissig.
Duinerig.
Oké. Okay. Ja. Gauw weer weg.
Ik vind het echt heerlijk. Scheveningen.
Oké. Okay. Want je gaat nu, dat wordt het volgende traject, daarin in Spanje nog wat oefenen. En dan gaat het van start op de...
Op 15 januari.
Ja.
In Alicante.
Ik wens je heel veel succes. En een behouden vaart heet het, geloof ik, hè?
Dankjewel.
En leuk dat je hier was. Dat was Rosalind Kuiper over de Ocean Race die op 15 januari dus van start gaat. En volgend jaar zomer ook in Nederland aankomt.
Klopt. Dus zijn 11 tot 15 juni in Nederland, in Den Haag.
Zwaaiweven vanaf de kant.
Leuk.
Dankjewel. Ruud de Wild van de radio. Op NPO Radio 1. Want het Nederlandse lied, daar gaat het over. Iedereen kent André Hazes, maar jij bent helemaal teruggegaan in de tijd.
Helemaal, zover zelfs. We zijn gestrand bij Hardewijch.
Hardewijch, leg uit.
Vrouw, middeleeuwen. De oorsprong, God, geloof, maar liefde ook. En de verbinding daartussen. En het mooie is dat in de middeleeuwen dachten we... Tenminste, als we terugkijken, dat heb ik nu ook geleerd, 2,5 jaar onderzoek mogen doen met het Meertens Instituut, de UvA en de Nationale Bibliotheek. En Gerold Verhoeven, dat je constant nieuwe inzichten krijgt. De ene van is Hardewijch, dat we die vrouw zien, hè, als poëet. En dat we dachten, dat is een uitzondering. Maar er waren eigenlijk heel veel vrouwen in de middeleeuwen die de dienst uitmaakten qua dat.
We hebben een stukje van die Hardewijch, want er is een audiotour ook bij deze expositie. Ja. En daar is een stukje in te horen. Laten we even luisteren.
Zal die
Kan een paar woorden kan je wel verstaan.
Ja, het meeste wel. Als je de tekst ziet en je leest wat meer, dan wordt het allemaal wel duidelijk.
Een liefdeslied, hè? Dit?
Ja, liefdeslied. Ja, ja. Het is oud-Nederlands, ja. Ja. Middel-Nederlands, maar uiteindelijk herken je wel weer dingen die dan terugkomen.
Het is een tentoonstelling over de geschiedenis van het Nederlandse lied. Hoe kwamen ze eigenlijk bij jou terecht? Ik bedoel, jij bent een man van de muziek ook, maar ook specifiek het Nederlandse lied?
Nou ja, daar ben ik over in gesprek gegaan. En ik heb enorme liefde, oneindige liefde voor Nederlandse platen. Dat hoeft niet altijd Nederlandstalig te zijn. Maar ook juist Nederlandstalig vind ik een hele mooie taal. Ik ben ook een taalfetischist, dus vind ik ook mooi.
Want als je het had het net over die schilderijen. Je hebt een bekende stijl, hè? Dus songteksten. Zitten er ook
Nederlandstalige
ook? Nederlandstalige ook,
jazeker. Zitten? Ja, maar ook bijbelteksten. Gewone teksten. Wat ik hoor. Ik reis veel. Dan vang ik dingen op. Het hoeft ook niet helemaal niet altijd Nederlands te zijn. En ik ben zoon van de letterzetter en ik kom uit de grote drukkersfamilie. Want ik laat ze, zei iemand, wat een drugsfamilie. Nee, een drukkersfamilie. Dus ik ben grootgebracht aan de drukpers.
Dat zijn weer andere families. Maar goed, het gaat dus van, laten we zeggen, 1300 tot aan nu eigenlijk. Je duikt de geschiedenis in. Je praat ook met allerlei mensen. Wie komen er allemaal voorbij?
Nou ja, Roxanne Hazes, Guus Meeuwis. Het gaat eigenlijk heel breed. Wie niet, zou ik er maar bijna zeggen.
Ja. En de thema's, is er een rode draad in die Nederlandse teksten?
Nou, we hebben een op een gegeven moment probeer je toch een lijst te krijgen. En dan hadden we een top 100 gemaakt. En we hebben alles weten te vangen. Tenminste, alles waarvan wij vonden dat het breed genoeg was. In 10 thema's. En daar ga je dan doorheen.
Maar dat is dus bijvoorbeeld de liefde. Veel bezongen natuurlijk altijd.
Ja, vieze liedjes, mooie liedjes, oorlogsliederen.
Vieze liedjes ook. Oké. Okay. En want die Hardewieg, dat is dus oud-Nederlands. Dat is ook wel leuk dus om dat eens te bestuderen.
Jazeker. Dat is ook heel mooi om erin te duiken. Daarom heeft ons ook 2,5 jaar gekost om dit helemaal uit te diepen. Het is ontzettend. Ik word helemaal warm van.
Heb jij daar dingen geleerd of gezien wat je gewoon echt niet wist?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld Wilhelmus. Wilhelmus is, om het oneerbiedig te zeggen, best wel een beetje een sletje qua muziek. Want het is 3 keer gebruikt. De melodie is gebruikt voor andere liedjes. Okay. Omdat in die tijd met bladmuziek, kocht je dan voor een cent, was dan betaalbaar. Maar je had natuurlijk geen geluiddragers. Je had geen radio. Dus dat moest ergens bekend door zijn.
Het Wilhelmus hebben we ook staan trouwens. Mm-hmm. Enzovoort, enzovoort.
Ja. En op een gegeven moment kwam een klat erin, hè, hier. Dat is ook zo mooi. Een paar versies geleden was het heel snel.
Maar luister jij er nu anders naar, nu je er meer over weet?
Ja, maar nog steeds moet ik heel eerlijk bekennen dat ik nog niet 11 coupletten uit mijn hoofd kan.
Nee, ik denk heel weinig mensen. 1 is al heel wat, hè? Vaak. We kunnen niet om Hazes heen. De man die, de oude heb ik het over, de oude Hazes. Die nog in elke kroeg de baas is. Even luisteren. Wat is hier het geheim van?
Nou, het geheim. Kijk, met Haas is natuurlijk een beetje lullig verhaal. Want totdat de NTR iets met hem deed, werd hij verguisd als gewoon een
documentaire.
Documentaire. Daarna was hij ineens de eregast bij de Matthijs van Nieuwkerken van deze wereld. En daarvoor was het een soort van zielige man. En na die documentaire, was het ineens cult.
Ja. Daar zagen we ook de tragiek en zo. Gewoon zijn hele leven natuurlijk al. Hoe druk en zo, dat hij er eigenlijk niet mee om kon gaan. Maar ook zijn teksten. Eigenlijk op een hele eenvoudige manier schreef hij. Maar kennelijk raakt dat dan toch heel veel mensen.
Ja, maar toch, ik heb wel gemerkt als je dan weer de kenners, voor zover we van kenners mogen spreken, want de muziek, ja, daar valt niet over te twisten, dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar toch, als je dan de professoren erop loslaat, dan zeggen ze, ja, maar Hardewijk of Hazes, ja, dat is wel een verschil. Ja, dat snap ik ook wel.
Ja.
Maar als je dat over 300 jaar vraagt, snap je?
Ja. Ja, ik denk dat Hazes nog steeds geciteerd wordt tegen dat de kerk. Mag je hopen dat ouders dat dan weer doorgeven aan hun kinderen. Kampioensvraag, Ruud. Wat is het mooiste Nederlandse lied wat jou betreft?
Oei. Dat verandert elke dag. Maar dat zou toch, denk ik, ja, denk Boeien. Toch zoiets.
Frank Boeien.
Frank Boeien, denk
ik. Oké. Nou, vind ik wel opmerkelijk.
Want?
Nou ja, weet ik niet. Ook soms een beetje romantisch wel of zo. Ik zou bij jou toch iets ruiger
hebben. Oh, dat?
Nou, ik weet niet hoor, maar...
Splitsing, wind en zeilen.
Nou ja, het weer is er wel daar. We zitten gewoon eind oktober en het is bijna zomer. Hartstikke mooi. Nou, was leuk om te doen, hè, dit project, denk ik.
Ja, fantastisch, ja.
Het songboek van Ruud de Wild. Tot en met 5 maart te zien in het Huis van het Boek. Dat hebben we wel. In Den Haag. Dank je wel.
Dank je wel.
Programma van Max.